de onveranderlijkheid van het woord van God. Misschien denkt u, dat is toch geen nieuws? Maar ja, neemt niet weg dat het idee dat de Bijbel veranderlijk is en dat je daar alle kanten mee op kunt. Dat is wijdverbreid. En in wat inleidende woorden heb ik gezegd, nou ja, heb ik aangehaald de woorden van een theoloog die zei, ons vak is om de Bijbel zodanig te interpreteren dat het past bij de tegenwoordige tijd. Aan te passen aan de tijd. Kortom, het godsbeeld moet aangepast worden aan onze ideeën. God moet zich dus aanpassen, daar komt het op neer in de praktijk, aan wat wij van hem willen. Dat wil zeggen, hij moet geperst worden in de profielschets die wij gezamenlijk, want zo gaat het dan, hè, in overleg in de commissie hebben besloten. Enzovoorts. Nou ja, ik zou niet weten waarom je daar de Bijbel bij nodig hebt. En voor de rest, ja, godsbeelden werden van oudsher gemaakt, al of niet met beitel en hamer en figuurzag. Wij zijn er trots op dat wij dat niet meer nodig hebben, wij doen het abstract. Hoewel bij mijn buurman gewoon een Boeddha aan de muur hangt, zo'n schilderij. Of dat hij zelf geborduurd heeft, dat wil ik afwezen, want gaat hij mij toch niet vertellen. Maar zoiets, men maakt zichzelf een godsbeeld. Wij echter hebben geen godsbeeld, tenminste, ik niet. En toen het christendom ertoe overging om een godsbeeld te maken, kwam men uit bij drie beelden, want men kon het niet in één vatten. En we noemen het het wonder, de verborgenheid, het geheimenis, het raadsel van de drie enigen God. Het probleem is dat je het er nooit meer uitkrijgt en dat mensen zitten met verdeeldheid en niet weten tot wie ze zich moeten richten. En of we wel verzoend zijn met de een, maar of we dan niet ook verzoend moeten worden met de ander, enzovoorts. Ik heb daar geen goede woorden voor over, want het hindert ons om die God van de Bijbel te leren kennen. En dat is het probleem van al die mensen die wenen het woord van God te moeten aanpassen. En dat ook hardop zeggen. Wij hoeven het niet, wij moeten het niet, wij kunnen ons dat niet verantwoorden. Bovendien, als wij komen tot aanvaarding van die ene God, begrijpen wij ook meteen dat daar niks aan te veranderen valt. En anders is het niet God, maar een product van onze eigen fantasie of het gebrek daaraan, natuurlijk. Dat zijn harde woorden, maar wij vinden die harde woorden ook in de Bijbel. Onze broeder heeft in zijn inleidende woorden gelezen uit Hebreeën hoofdstuk 12. Dat heb ik dus ook nog voor me liggen. Vanaf vers 25. Ziet toe dat gij ding die spreekt niet verwerpt. Dat betekent dus, ziet toe dat gij het woord niet verwerpt dat hij spreekt, maar met het verwerpen van zijn woord verwerpen wij degene die spreekt. En wie er spreekt, dat is degene die van de hemelen is. Zo eindigt het vers. Ik vind het een prachtige zin. Zie toe dat gij ding die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Dat gaat over degene die inderdaad in oud-testamentische tijd leefden en zich keerden met name tegen Mozes, de eerste grote profeet, naar wie verwezen wordt in de voorgaande verse hier in Hebreeën 12. Niet alleen zijn naam wordt genoemd in vers 21, maar ook de Sinaï, daar wordt naar verwezen en daarmee de Mozaïsche wet. Het woord van God, om zo te zeggen. En u weet hoe het gegaan is met een volk dat zich daarvan niks aantrok. Begrijp je me niet verkeerd? Het idee was dat Israël als volk zou leven in een land Ik zal het nog anders zeggen. Dat Israël, dat volk dat God zichzelf verwekt had uit onvruchtbare ouders en grootouders en overgrootouders. Dat volk dat God zich verwekt had, zou God plaatsen in een land dat hij hen op voorhand, toen ze nog niet eens bestonden, al beloofd had. En hij meldde daarbij, ja, maar als je een volk bent, dan krijg je dus een wet. Dat hebben al die volkeren en Israël vond dat ook prima. En de Heer zei, dit is mijn wet, dit zijn mijn regels. En als je je daaraan houdt, zal ik je zegenen. En als je je daar niet aan houdt, dan zal ik je uit het land verwijderen. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. En ook die woorden kennen wij van Mozes. Want dat zijn met name zijn afscheidswoorden in Deuteronomium. En we weten hoe het met de geschiedenis van Israël als volk gegaan is. In het land bedoel ik. Ze zijn eruit verdreven. Laten we het dan maar kort samenvatten. Het is niet best gegaan. Ze zijn gekomen onder het oordeel van God. En hebben daarmee eigenlijk hun bestaansrecht verloren als Ami. Als volk van God. We hebben het daar dikwijls over in deze plaats. Dus ik ga daar nu verder niet uitgebreid op in. Maar degene die goddelijke antwoorden verwierpen, die kwamen bij monden van de profeten, die zijn niet ontvloden aan het oordeel Gods. En dus staat er, hoe zullen wij ontvlieden? Nou, hier staat dan, veel meer wij niet. Dat wil zeggen, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo we ons van dien afkeren die van de hemelen is. Want dit vers wijst in elk geval terug op de openingsverse van dit Bijbelboek. Wij noemen het de brief aan de Hebreeën. Waar staat dat God voortijds, dat is voor de tijden van de Hebreeënbrief, Paulus, als u mij vraagt, dat God voortijds, oud-testamentische tijd, pak een beetje een jaartje of 4000 van Adam tot Paulus. Oké, van Adam tot Christus. Dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze, die vind ik de mooiste uit het vers trouwens, velerlei wijze, dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Waaronder Mozes, niet in de laatste plaats, maar niettemin. Dat is wat Hebreeën 12 aanhaalt. Als we naderen het einde van de brief, want daar wordt dan teruggekoppeld naar hoe de brief begon. Dat is een bekende, heb ik niet uitgevonden, dat is een bekende Bijbelse constructie, waar een literaire constructie, waarbij het eind van het boek weer aansluit bij het begin, zodat je in het rond kunt lezen. Het sluit in zijn geheel. Zie? Nou goed. Het sluit aan bij het begin, want God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze, niet alleen verbaal, dat wil zeggen niet alleen in letterlijke tekst, die je eventueel zo kon opschrijven, maar ook in beelden, symbolen, geschiedenissen, demonstraties, wat het maar was. God heeft voortijds veelmaal, ook in dubbelzinnige uitdrukkingen trouwens, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar die God heeft in deze laatste dagen, staat er, tot ons gesproken door de Zoon. Nou is het enigszins mystiek, dat laatste. Maar de Bijbelse gedachte is, en speciaal die van de Hebreeënbrief, is dat die Zoon, dat is de Heer Jezus Christus, Jezus van Nazareth, die zonen Davids, van Gods wegen in zijn opstanding alsnog tot zoon, erfgenaam van God gesteld is. Dat was hij niet, dat werd hij daar. Want het is een functie. En die functie kreeg hij in zijn opstanding. Dat staat gewoon zwart op wit enige malen, letterlijk zo in de Bijbel. Dus waarom zou ik het verder toelichten? Dat is nou eenmaal zo gebeurd. En het punt is dat het ambt, de functie van Jezus Christus, dat wil zeggen Jezus de Messias. Dat is gestalte geven aan het woord van God. Dat wil zeggen dat hij niet alleen het woord sprak, maar ook het woord uitvoerde, vervulling bracht aan beloften Gods, dan wel aan profetieën Gods, want daar is het is niet helemaal hetzelfde, maar goed, in zijn omwandeling op aarde en niet in de laatste plaats in zijn lijden en sterven. Maar hij is in zijn opstanding meer nog dan daarvoor, volgens de Bijbel, de vertegenwoordiger van het woord Gods. Daarbij moet u bedenken dat woord, naar klassieke en zeker ook naar Bijbelse maatstaven in de eerste plaats, woord is dat wat gesproken wordt en woord is de zelfexpressie van de spreker. Heb u dat? Met een D aan het eind, spreker. Maar toch of niet? Weet ik veel. Woord is de zelfexpressie van de spreker. Dit is niks nieuws, alleen men zegt hetzelfde zo. Of hem zien we nooit, maar dan zeg ik het. Maar het is bekend, want van oudsher, en dit is volstrekt christelijk orthodox, van oudsher wordt de Bijbel beschouwd als de openbaring van Gods wezen. God drukt zich uit in de schrift. Het is zijn zelfopenbaring. Als dat woord al bestaat, zelfopenbaring, is het binnen dit min of meer theologisch verband. De Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. God wordt dan ineens erg abstract, daarom Godheid. Maar voor zover hij concreet wordt, drukt hij zich uit in zijn woord. En aan zijn woord kunnen wij hem kennen. Heb je dat? Woord. Ik heb daar zo nog wel enige schriftplaatsen over waar dat gewoon ook zo staat. Maar Christus, die we ook in de christelijke traditie kennen als het woord Gods, heet zo, meer specifiek omdat hij in en sinds zijn opstanding is gesteld tot, Hebreeën 1, 2, 3, 4, kortom de hele Hebreeënbrief, is gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daarmee kom ik meteen bij een lastig, nou ja, een onbekend thema in het algemeen. Want ik ben mij bewust dat men onder hoge priester, laat ik het anders zeggen, dat men de hoge priester toeschrijft dat hij weliswaar verlossing tot stand brengt, maar bovendien dat hij doet door dood, door te sterven enzovoorts. Het punt is dat men niet weet wat een hoge priester is. Ik ken er zelfs die zeggen, wij hebben geen hoge priester nodig, want wij zijn al behouden. We hebben geen hoge priester meer nodig. Dan zeg ik, dat is nou jammer dat hij voor eeuwig, tot in der eeuwigheid hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En in ons gebed zeggen we dan tegen hem van, jammer, maar dat hebben wij niet nodig, want wij zijn al behouden. Ik ken er echt, ik zou zo'n reeks namen kunnen noemen, die u waarschijnlijk ook bekend zijn, die dat officieel zo zeggen en leren. We hebben geen hoge priester nodig. Ze weten niet eens wat een hoge priester is, dus. Want daar is de hoge priester niet voor. Priesters worden niet geacht te sterven. En de hoge priester ook niet. Zij werden door de dood verhinderd te blijven. Dat staat dus logischerwijze ook in deze Hebreeënbrief. Maar wij hebben een hoge priester die dat blijft voor altijd en die dat geworden is nadat hij, Hebreeën 1 vers 3, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Oké, hier staat niet dat hij hoge priester is. Dan zeg ik het anders. Dan moeten we lezen Hebreeën hoofdstuk 7 bijvoorbeeld. Waar staat, nee, niet specifiek in vers, maar ik zeg het zo, hè. Dat toen de Heer op aarde was, was hij niet eens hoge priester. En niet naar de ordening van Aaron. En ook niet naar de ordening van Melchizedek. Want hij was niet uit Levi. Bovendien, hij is pas tot hoge priester gesteld in zijn opstanding. Zegt de Hebreeënbrief. Onder verwijzing, logische wijze, naar Psalm 110, vers 3 of zo, vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die uitspraak wordt gekoppeld aan vers 1, is een parallel aan vers 1 van Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dat is in de opstanding van Christus. Toen werd hij tot zoon gesteld, zegt ook de Hebreeënbrief in Psalm 2 en Handelingen 13 en Handelingen 2 natuurlijk. Toen werd hij tot zoon gesteld, zegt de Hebreeënbrief, en toen werd hij tot hoge priester gesteld, want die functies horen bij elkaar. Dat is één en hetzelfde ding in de praktijk. Waarna de vraag is, maar wat is dan de functie van de hoge priester? En mijn antwoord is weer, niet om te sterven, maar om te leven. De vraag is, wat moet hij dan met dat leven doen? Nou, naar oud-testamentisch voorbeeld, het bewaren en daarmee het onderwijzen van het woord van God. Daar kunnen we lang en kort over doen, maar het korte is, het woord van God werd bewaard in een houten kist, overtrokken met goud en met een gouden deksel, waarna de Heer zei, uw woord bewaar ik in het midden van mijn ingewand, zodat je meteen weet waar die houten kist een beeld van is. Van het geloof van Jezus Christus. Psalm 40. Uw woord is in het midden mijns ingewands. Dus de verwijzing naar de Ark des Verbonds. Dat is het meest heilige voorwerp in de tabernakel en later in de tempel. En er stond onder bewaking, bewaring van de priesters in het algemeen, onder de verantwoordelijkheid en het gezag van de hoge priester. Waar was de hoge priester dus verantwoordelijk voor? En waar waren de priesters verantwoordelijk voor dus? Voor het bewaren van het woord van God. Voor het onderwijs daarin. Oké, die Ark des Verbonds met die twee stenen tafel, dat was natuurlijk symboliek. Maar dan wijs ik er maar op dat de bibliotheek van de tempelbibliotheek van Jeruzalem in der tijd een van de grote, een van de beroemdste bibliotheken was ter wereld. En de Heer zei, maar ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en hij stak het in brand. En meteen dan ook maar die van Constantinopel en die van Alexandrië. Dan ben je toch een mooie verzameling boeken kwijt. En dan moet je overnieuw beginnen. Het is allemaal bijbels dit hoor. Maar goed, maar het woord wordt bewaard, de boeken, de wijsheid wordt bewaard, de waarheid wordt bewaard. Voor zover die bewaard werd, maar officieel moet bewaard worden door de priesters. Dat is de verantwoordelijkheid voor de priesters. De presbyters, de oudsten, de kohanim, de officiële beambten, want dat is eigenlijk wat het woord betekent. Het bewaren van het woord van God. En het punt is dat voor zover dat woord van God in onze dagen van Gods wegen gebracht wordt naar de mens, gebeurt het niet door profeten. Wij hebben in onze dagen geen profeten. Lui die zich profeet noemen, meten zich iets aan. Wat ze niet zijn, geven zich uit voor wat ze niet zijn. Of ze rekken het begrip profeet zodanig op. Ze verwijderen het begrip zodanig dat het geen eigen betekenis meer heeft. Ik probeer je het woord van God bij te brengen, maar ik ben geen profeet. En iemand zei, ja, maar profeten zijn het toch om mensen te bemoedigen en te troosten, want er staat toch in 1 Korinthe 14. Dan zeg ik, ja, maar er zijn er meer die dat doen. Dat is niet de essentie van wat de profeet doet. Profeten is het woord van God rechtstreeks ontvangen en doorgeven. En dat gebeurt niet in onze dagen. Het punt is namelijk dat die functie is overgenomen door de Heer Jezus. De priester en profeet, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij gaat daarover. En voor zover wij dat woord van God nog hebben, horen en het onderwezen wordt, wordt dat geacht het werk te zijn van de Heer Jezus Christus zelf. Niemand anders meer. Daarmee zijn alle profeten van ouds, zijn eigenlijk ook meteen ook typen van Christus. Hebben die nog? En hier staat het gewoon in Hebreeën 1, onder andere dan. Maar hier staat het, God heeft weliswaar, inderdaad, God heeft voortijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen, gewoon de voorvaderen, voorgaande generaties, gesproken door de profeten. Maar die God die dat gedaan heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarna moet ik een commentaar leveren op het Nederlands, dat hier gebruikt wordt in de vertaling. Het is niet verkeerd vertaald, maar wij kennen onze eigen Nederlandse taal niet meer. Heeft tot ons gesproken, dat is voltooid tegenwoordige tijd. Maar het betekent wel tegenwoordige tijd. En je kan het zien aan het hulpwerkwoord. Heeft staat in de tegenwoordige tijd, niet had. Heeft gesproken. En gesproken wil zeggen, dat is voltooid deelwoord, dat wil zeggen, dat is in het verleden gebeurd, maar hij doet het dus nog steeds. Ik geef meestal een voorbeeld, zoiets van, ik heb mijn jas aan de kapstok gehangen. Dan is de vraag, maar waar is die jas nu dan? Die hangt nog steeds aan de kapstok. Maar als ik zeg, ik had mijn jas aan de kapstok gehangen, waar is de jas dan? Weg. Dan is hij niet meer aan de kapstok. Nou, na dit eenvoudige voorbeeld, dat is eigenlijk lagere school, vijfde klas of zoiets. Vierde? Meester Rievers nog? Nou ja, oké. Maar goed, zoiets. Dat wil zeggen, heeft tot ons gesproken, betekent dat hij het nog steeds doet. Hij is er ooit mee begonnen. En daar staat er dus ook, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Waarmee ik ook niet kan nalaten om erop te wijzen dat wij dus leven in de laatste dagen, reeds op zijn minst sinds de Hebreeënbrief. Nou ja, zeg maar gewoon dus sinds de opstanding van Christus. De laatste dagen, dat is de eindtijd, ja. Je hebt maar twee tijden, je hebt de voortijds, God, voortijds, dat is oudtestamentische tijd. Pak een beetje 4000 jaar en dan krijg je de eindtijd, om zo te zeggen, de laatste dagen, dat is pak een beetje 3000 jaar. En deze laatste dagen, dat zijn de eerste 2000 jaar daarvan. Afgerond op 1000 jaar nauwkeurig. Dat is zeer onnauwkeurig, ja. Maar ik bedoel, deze laatste, er komen nog andere laatste dagen, dat is in de wederkomst van Christus en zijn geopenbaarde koninkrijk. En deze laatste dagen, dat zijn de dagen waarin het koninkrijk officieel de jure is aangevangen met de kroning. En throning in het Engels, kan dat? Wat heb je daar, hebben we daar een Nederlands woord voor? Op de troonsbestijging, wat een raar woord. Hoe hoog is dat ding? Maar goed, met de troonsbestijging, de kroning van de Heer Jezus Christus. Sindsdien leven wij in de laatste dagen, maar het zijn deze laatste dagen, omdat in deze laatste dagen dat koninkrijk nog niet openbaar wordt, maar in die laatste dagen, die zijn wat verder weg, wordt het alsnog geopenbaard. Heb je dat? Vandaar deze laatste dagen. Later nog zo'n term, maar nu even niet. Wij leven daarin en in deze laatste dagen spreekt God door de Zoon. De Zoon, ja, dat is de erfgenaam. Dat zegt het volgende vers dus ook. Dan weet u meteen wat zoonschap inhoudt. Erfrecht. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, van alles. En door welke hij de wereld ook gemaakt heeft. dat ook zou wat later in de zin moeten. En het woord wereld zou vertaald moeten worden niet alleen met aion eeuw, maar zelfs in het meervoud, want er staat echt eeuw, aion, in het meervoud. Door welke hij de eeuwen ook gemaakt heeft. Want niet alleen heeft God de wereld geschapen door zijn woord, door zijn spreken. U weet wel, en God zeide. Door zijn spreken, maar door datzelfde spreken, door hetzelfde woord van God, zijn ook de eeuwen gemaakt. En dat is dan toch bij gelegenheid primair een tijdsaanduiding. Het is wat anders. Want God heeft niet alleen de hand in de schepping, de kosmos als zodanig, maar ook in de geschiedenis als zodanig, want, ik blijf dat altijd met grote nadruk roepen, omdat men geneigd is te negeren, God werkt een plan uit in de loop der eeuwen, in de loop der geschiedenis. En niet alleen is dat hier de gedachte, maar het is ook het idee van Hebreeën hoofdstuk 11. Dat begint met de bekende woorden. Het geloof, en u weet langzamerhand dat geloof is, vertrouwen in het medegedeelde. Geloof is vertrouwen in het woord van God. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Want de dingen die wij hopen, namelijk de dingen die wij verwachten voor de toekomst, want dat is wat het is. Ja, dat berust op het woord God. God heeft ons iets medegedeeld. En dus wij hopen op de wederkomst van Christus en de opname van de gemeente. Niet zo van we hebben het zelf bedacht en we hopen dat het nog eens mocht komen staan te gebeuren. Is dat theologisch verantwoord? Dat het nog eens mocht komen staan te gebeuren? In Apeldoorn wel, hè? Nou ja, in het oude Apeldoorn dan. Goed. Nee, dit is een hoop die berust op het meegedeelde. Ik bedoel, vroeger, maar dat is heel lang geleden, hadden wij thuis een spoorboekje. En daar stond dan op de minuut nauwkeurig in hoe laat de trein zou vertrekken vanaf Bodegraven perron nummer 1. Want er waren twee perrons, ja. En dat klopte ook inderdaad fantastisch. En wij hadden ook de uitdrukking zo nauwkeurig als het spoorboekje. Tegenwoordig hebben wij geen spoorboekjes meer. Maar daar is een goede reden voor. Toch maar weer. Nederland is overvol en daarom is het in Nederland een chaos. En daar mag je niks van zeggen, want dan krijg je een proces aan je broek en dat duurt jaren. Dus zo wild ben ik niet dat ik daar uitspraken over doe. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt voor de toekomst. Dat is de wederkomst van Christus en het loon voor ons die uit het geloof leven. Dat zijn de voorgaande versen namelijk uit hoofdstuk 10, dat u dat weet. Wij verwachten een grote vergelding des loons en een beter en blijvend goed in de hemel. En wij verhopen dat wij de beloftenis mogen wegdragen. En wij hopen op de behouding der ziel. En hoe tamar heet die voorgaande verse. God heeft dat beloofd en dus het vertrouwen daarin is de vaste grond, de basis voor de dingen die we hopen. En daarmee een vaste grond, want daarna staat er het woord bewijs. Maar dat is eigenlijk een verzwakking. Het zet je op een verkeerd been. Bewijs is ook vaste grond. Dat is de bedoeling ervan, van het woord. En een vaste grond voor de zaken die men niet ziet. Dat wil zeggen, nog niet ziet. Daarom hopen wij het. Heb je dat? Het staat dus twee keer hetzelfde. En dan meteen vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de... En dan staat er weer wereld. Maar dat is net zo fout als in Hebreeën 1 vers 2. Want opnieuw gaat het over de eeuwen. De aionen, de geschiedenis. Door het geloof verstaan wij dat de aionen door het woord Gods zijn toebereid. Het enkelvoud mag ook, maar daar verandert fundamenteel niks mee. Het punt is namelijk dat God gesproken heeft over dingen die zouden gebeuren. En dat woord is vast. Het woord is ook gedemonstreerd als vast in de loop van de geschiedenis. Omdat in de loop van de geschiedenis inderdaad heeft plaatsgevonden wat God had aangekondigd. En voor een deel moet dat dus nog gebeuren. Maar daarom geloven wij in het woord van God. En is dat een vaste grond voor de dingen die wij hopen en verwachten voor de toekomst. Wij zien het nog niet, maar God heeft gezegd en dus vertrouwen wij erop. Wij lezen in dat verband als illustratie onder andere in vers 7 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. Hebben jullie dat? Nog niet gezien werden. Maar het was wel beloofd en na 120 jaar begon het dan ook te regenen. Nou ja, 40 dagen en nachten lang. Het heeft een jaar geduurd voordat ze weer. Langer. Heeft een jaar geduurd voordat ze weer. Droge aarde onder de voeten hadden. Enzovoorts. Het was onwaarschijnlijk dat het zou gebeuren. Naar menselijke maatstaven. Maar het gebeurde wel, want God had het gezegd. En dat is het dan. Zie? En overleggen of dat wel zou kunnen of niet zou kunnen. Ja, dat heeft er niks mee te maken. God zegt gewoon dat hij dat zal doen en dan doet hij dat. Dat heb je nou eenmaal met God. Dat is de inhoud van het begrip God. Maar goed. Kortom, het gaat erom dat God vanouds gesproken heeft door profeten die tegengesproken werden, zegt Hebreeën 12 vervolgens. Maar in onze dagen komt het woord tot ons dankzij het tegenwoordige werk van Christus. Die wij niet zien, maar de Bijbel zegt dat hij het is die dat doet. En veel meer kan ik daar niet over zeggen. U misschien wel. Misschien hebben u zich ook wel eens afgevraagd dat het toch eigenlijk wel wonderlijk is dat u met het woord van God bent geconfronteerd geworden. Of zo. Hoe komt dat eigenlijk? Ja. Nou ja, daar zit iemand achter. Als je de waarheid zoekt. U weet toch, die uitspraak, uitspreuken die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. En men zegt dat zijn woorden van de Heer Jezus. Ik zal het niet tegenspreken, maar ik moet wel meteen zeggen dat in de context daar is het niet de Heer Jezus, maar het is de wijsheid. En daarmee impliciet waarheid. En als je echt waarheid zoekt, en daarmee wijsheid, dan laat de Heer zich vinden. En wie vind je dan dus, als je het zoekt? Dan vind je Christus, die ons geworden is, wijsheid van God. En nog zo het een en ander, zegt de Korinthebrief. Of je vindt Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Kortom, de mens zou God zoeken die niet verre is van een ieder van ons. En dat is wat er gebeurt. En het wordt toegeschreven aan hem die verantwoordelijk is gesteld voor dat woord. Niet van oudsher, niet van eeuwen der eeuwen bedoel ik nu, maar ik bedoel in zijn opstanding toen hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. In zijn opstanding, dat is Hebreeën 10, waar dat staat, aangehaald uit het Oude Testament. Maar dat is de tegenwoordige functie van Christus die ons in heel de waarheid zou leiden. Als de Menachem, als de trooster, als de Messias. Die ons alles zou verkondigen, heb ik het nog nagevraagd in Samaria. We weten dat de Messias komt. Die zal ons alles verkondigen. Ze was goed op de hoogte. Toch? En dat is wat hij doet. Die ons bekend gemaakt heeft, of ons bekend maakt, de verborgenheid van zijn wil, volgens Efeze 1 en zo verder. En dan, maar ik heb u dat wel eens vaker verteld en ik geneer me niet om het weer te doen. En dan moet ik erop wijzen dat de volgende verzen in Hebreeën 1, die bespreken, nou ja, die bestrijden de leer van de drie-eenheid. Want ze beschrijven de Heer Jezus Christus weliswaar als beeld Gods, als uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Maar niet als een tweede God, maar als de uitdrukking, de persoon dus, volgens de normale betekenis van het woord persoon, als de persoon van de Godheid. Degene die gestalte geeft aan de onzienlijke God, degene die de onzienlijke God vertonen zou, schrijft Paulus aan Timotheus. Zie, dat is, nou ja, vers 3, 4 en wat er verder volgt, onder aanhaling van oud-testamentische schriftplaatsen. Hij is het godsbeeld. Oké, hij is het beeld des onzienlijke gods. Christus die het beeld gods is, daar moet je niet aan sleutelen, daar kan je niet veranderen. Hij is het beeld gods. Bovendien zei God zelf, toen hij zich openbaarde aan Israël, regel 1. Gij zult u geen gesneden beelden maken, nog enige andere gelijkenis. Toen was de poosje stil, want intussen denk ik dat God toen dacht, ja, dat doe ik zelf wel. Iets dichterbij kan ook, dan wordt het, dat ben ik zelf. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. Als het werk, de functie, het beroep, het vak van de theoloog is het godsbeeld maken en bijwerken en onderhouden, dan is het een verboden vak, want de Bijbel zegt, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. Want de Heer zelf, Jehovah, de Heere Jezus Christus, is het beeld Gods. Zoals de zuster zei, broeder, hoe moet ik mijn God voorstellen? Ik weet niet of het interessant doenerij was of niet, of om het tot uitspraken te verleiden die niet te verantwoorden zouden zijn, maar hoe moet ik mij God voorstellen? Nou ja, zoals God zich aan ons voorstelt. En de Heer Jezus zei, ik ben. Dat lijkt me wel genoeg, eigenlijk. Nou ja, voor vandaag dan. Anders moet ik u meenemen naar het Oude Testament en naar Jesaja. Er is er maar één. Dat is Jehovah. Er is er maar één. Dat is de Heer, uw Verlosser, uw Heiland, enzovoort. De Heilige Israël, er is er maar één en buiten mij is niks. Ook niet twee ex aequo of iets dergelijks. Niet en samen zijn we drie. Het is een volstrekt onbijbels begrip. Ik zeg het maar glashard. Want ja, je moet toch wat. Je moet daar vanaf. Je moet begrijpen dat de onzienlijke God zich manifesteert in een persoon. Dat is de buitenkant. Waarin hij doorklinkt. Persona. Voor de Latinisten onder u. Waarin hij doorklinkt. En dat is de Heer Jezus Christus. Die het beeld Gods is, met littekens in zijn handen. Zo beschrijft de Bijbel hem. Heb u dat? Nou goed, dat is dan beschreven wie diegene is door wie God in deze laatste dagen tot ons spreekt. Vers 1. Dat doet hij namelijk door de Zoon. En dan komt de toelichting wie dat is. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, die vers 4 zoveel treffelijker geworden is dan de engelen, toen hij uitnemender naam boven hen heeft geërfd. Die had hij daarvoor dus niet. Nou ja, misschien tijdelijk, maar die had hij daarvoor dus niet. Hij heeft het geërfd. En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon? Met andere woorden, die woorden uit Psalm 2, die zijn dus van toepassing op de opgestane Christus. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht had. Vers 3 hiervoor. Dat is volkomen logisch. Gewoon lezen wat er staat, volgen wat er staat, enzovoort. Nou ja. En dan gaat hij weer. Ik lees weer vers 1, laat ik de toelichting weg en dan lees ik verder in hoofdstuk 2. God, voortijds veelmaal en op velelei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat van ons kan je dus gewoon weer doorstrepen. En anders had het moeten zijn van hem. Van wie? De Zoon. Zie je dat de vertalers de draad al kwijt zijn daar? Dat kan ook moeilijk anders. Zij blijven hangen in die drie-eenheidsleer. Die hier tussen als het ware bestreden wordt. En als je daarop blijft hangen ben je vers 1 van hoofdstuk 1 kwijt. Dan weet je het al niet meer. En dan begin je hoofdstuk 2... meteen verkeerd. Zie? Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, dan wel gehoord wordt, wat in al die oude talen volstrekt hetzelfde is. En hier in de context ook nog eens een keer, het is hetzelfde. Wij moeten ons meer dan de vaderen voortijds houden aan hetgeen gehoord is, want wij hebben het niet gehoord van de profeten, via, maar wij horen het van de Heer rechtstreeks. En we zijn aan de Heer zelf verantwoording verschuldigd en niet aan iemand die ons het woord komt meedelen. Hebben jullie dat nog? Ik zeg altijd, ja, als je bezwaar hebt, moet je bij iemand anders zijn, niet bij mij. Staat gewoon in de Bijbel. Als je daar bezwaar bij hebt, dan moet je wezen bij degene die dat woord heeft voortgebracht. Toch? Hij spreekt. Ja. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Als we doorvloeien, zien we het niet meer zo scherp. Kent u dat? Al de televisies hadden er vroeger nog wel eens last van. Niet meer in focus te krijgen. En dan gingen al die contouren in elkaar over. En vooral de kleuren liepen in elkaar over. Verschrikkelijk was dat, ja. Doorvloeien. Waterverf, dat is ook zo weer. Hij wordt met waterverf gewerkt. Dat is wel een geknoei. Ja, dat schijnt niet te hoeven, maar ja. Dat is toch een heel kunstje nog, vind ik, hoor. Maar toen maar. Sommigen vloeien door. Voorbeeld van doorvloeien in verband met de... Wat dacht u van verbondstheologie? Alle grenzen weghalen tussen de diverse verbonden in de Bijbel. Dat ze met elkaar samenhangen en dat al die verbonden vastliggen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, in wie het woord Gods vast ligt en dus alle beloften. Dat is zo, maar daarom zijn ze nog niet identiek. En zeker geldt dat voor de twee meest in het oog lopende, namelijk die van de wet en die van de genade. En dan hebben we nog, in de volgende plaats, hebben die van de genade van u en een verbond met Abraham, die van de belofte. Want wij leven in de vervulling van die beloften. Wij hebben er al deel aan, wat God aan Abraham beloofd had. Niet dat zullen we ooit een keer krijgen. En dat mensen omsukkelen met de wet, ja, dat is de enige religie die in de Bijbel voorkomt. Dus als je religieus wil zijn, moet je onder de wet gaan leven. Maar de hele boodschap van de Bijbel is dat die wet, daar kun je niks mee. Omdat de mens, ik, u, dat wij niet deugen. En het een juk is dat wij niet kunnen dragen en waaronder wij bezwijken. Dat is wat de wet leert. Er ligt boven bij ons op de slaapkamer een boek, een jaar leven volgens, of eten, leven volgens de Bijbel. Ik weet waar het over gaat, het gaat over leven onder wet. Met name spijswetten. Nou, dat is niet leven volgens de Bijbel. Dat is leven volgens de wet. En het leidt tot niks. Ja, je wordt er niet zalig van, of zo. Toch? Nou ja, doe maar. Maar dat is doorvloeien. Het onderscheid niet kennen. En dan sommige beloften uit de Bijbel gewoon wegredeneren. Negeren. Uitstrijken. Zo van, ja, maar dat is achterhaald. Of het was voorwaardelijk. En de mens heeft zich uiteraard niet aan de voorwaarden gehouden. Dus zo'n verbond betekent dan niks meer. En zo redeneert men het een en ander weg. Maar wij moeten ons houden aan wat de Heer Jezus zelf, ons leert vandaag. En dan verder, want we kunnen natuurlijk vragen, maar hoe weten we nou of het het woord van de Heer is of van de duivel of zo? Ga ik niet op in, ik lees gewoon verder. Want indien het woord door de boodschappers gesproken, staat engelen. Maar dat is gewoon het woord voor boodschapper, dus volgens mij zijn die engelen gewoon de profeten van voortijds. Uit 1 vers 1, de boodschappers. Indien het woord door de boodschappers gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij dan ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid, veel meer dan oud-testamentische tijd, op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, een zaligheid de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, kennelijk nog in zijn omwandeling op aarde, en aan ons bevestigd is geworden, aan onze discipelen, de apostelen, bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben, eigenlijk gewoon door degene die gehoord hebben, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, nou ja, naar zijn wil. Dat was dan incidenteel. Maar hoe zullen wij ontvlieden indien wij geen acht nemen op deze grote zaligheid die ons verkondigd is geworden door Jezus zelf? En daarna door de discipelen, degenen die hem gehoord hebben. En bovendien een boodschap die gepaard ging met tekenen, wonderen, menigerlei krachten en allerlei werkingen, bedelingen, wat het maar is, des Heilige Geestes. Kortom, wij worden ook voor de tegenwoordige waarheid, met dank aan Petrus voor de uitdrukking, worden wij verwezen naar de woorden van de Heer Jezus. En hier wordt toch op zijn minst gezegd dat de prediking van de Heer Jezus dezelfde is als die van degene die hem gehoord hebben. En dus ook dezelfde als de prediking die in dit Bijbelboek tot ons komt. Daar is niks mee veranderd. Maar het hele punt gaat nog veel verder. Er is überhaupt nooit wat veranderd. En als men denkt dat er wat veranderd is in Gods plan of woord dus, dan zeg ik u glashard, dan heb u dat woord niet begrepen ergens. Dan ben u ergens een draad kwijtgeraakt. Dan bent u trouwens ook niet de enige, zeg ik u, tot troost en tot bemoediging. Maar ja, maar de Bijbel zegt dat dat zo is. En wij alle weten toch wel, hebben wel eens gehoord van, ja, Jezus bracht wat anders dan de oud-testamentische geloven. Jezus was een rebel, die kwam met heel iets anders dan het jodendom. Hij distancieerde zich ervan, enzovoort. Lag met de joden dus overhoop, enzovoort. En leerde wat anders. En anderen zeggen weer, nee, Jezus is oud-testamentisch. Hij leefde in oud-testamentische tijd, enzovoort. En hij predikte dus ook oud-testamentisch over die wet die zou blijven, want er zou geen titel of jood ervan verloren gaan. En hij kwam immers niet om de wet te ontbinden. Dus die zeggen precies het tegenovergestelde en halen er ook bijbelteksten bij aan. Toch? En dan zeggen we, ja, maar toen kwam Petrus en die bracht pas, toen die openlijk mocht spreken enzovoort. Dit is de Rooms-Katholieke variant uiteraard, Petrus enzovoort. En dan hebben we nog een variant die zegt, nou, maar ook wat Petrus predikt op de Pinksterdag, die was gewoon de draad kwijt, want hij las uit Joël en dat gaat over de 70ste week van Daniel of gaat het over de wederkomst van Christus of zoiets. En het was toch nog lang niet aan de orde, dat dacht hij, maar hij was helemaal abuis. Nou ja, hij was niet abuis, zeggen anderen dan weer, want dat kan je natuurlijk ook moeilijk volhouden. Want het was geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar dan komt de vraag of dat God zijn plannen daarna alsnog gewijzigd heeft. bij de bekering van Paulus. Of pas in Handelingen 28, vers 28, dan kan je dat onthouden. God heeft zijn plannen gewijzigd. Nee, hoe dat allemaal heet, die leringen, dat vertel ik u nou niet. Maar in de reformatorische hoek, of gewoon ook zelfs de Rooms-Katholieken, heb je natuurlijk gewoon het idee van, ja, Gods belofte, het gaat over Israël en het gaat over het Joodse volk, voor zover men daar onderscheid tussen kent, enzovoort. Maar dat is allemaal mislukt, is allemaal niet geworden, het was ongelovig, enzovoort. En dus daar zit geen toekomst meer in Israël. En de zaligheid, de verlossing, het koninkrijk, of hoe het maar heet, is toen gegaan naar de kerk. En daarna heeft men met terugwerkende kracht het begrip kerk toegepast. En men spreekt over de kerk der eeuwen. Maar als men het uitlegt, vertelt men dat God onderweg zijn plannen gewijzigd heeft. En zegt, oh, willen jullie niet, dan geef ik het maar aan die. Als wijziging van het plan. Begrijp goed wat ik u nu zeg. Hè? Want het is toen misgegaan met de Joden enzovoort. En toen heeft God gezegd, nou ja, dan oké. En dan heb je nog de variant die dan zegt, nou ja, het is toen misgegaan, maar dan doet God het in de toekomst alsnog. En intussen verzamelt hij zich zijn gemeente. En dat kom je helemaal in de Bijbel niet tegen, want dat is een verborgenheid die in tijden der eeuwen in het Oude Testament verborgen was. Dus daar kan je dat dan al niet vinden. Wat volstrekt hele domme logica is dit, wat ik nu zei. Maar zo zeggen ze dat echt hoor. Het is in het Oude Testament verborgen, dus daar kan je het niet vinden. Ik roep altijd meteen, als het in het Oude Testament verborgen is, hartelijk dank, dan weet ik nou waar ik zoeken moet. En waar het is, toch? Dat lijkt me logischer. Maar goed, en dan zegt men, nee, dat staat nergens. En als je dan zegt, ja, maar die brief gaat hier toch over, dan zegt men, nee, dat gaat nog over de oude roeping van Israël en zo. En dat is niet aan de orde vandaag. En uiteindelijk hadden ze maar drie brieven over. Dat heette drie brievenbroeders. Ik weet niet of u die term nog kent. Die is bijna 100 jaar oud inmiddels. Ja, dat is niet modern. Dat is al oud. De drie brievenbroeders. Die kennen maar drie brieven die nog op ons van toepassing zijn. En dat heb ik persoonlijk wel eens een keer uitgetest. Ik zou zoiets nu nooit meer doen. Maar ik heb dat toen een keer gedaan. En heb ik dat uitgetest, heb ik onder de drie brievenbroeders, die zo natuurlijk niet officieel genoemd werden, mocht ik spreken en ik mocht vrij uitspreken. En toen begreep ik dat het fout zat. Dus toen heb ik een van die drie brieven genomen. De Efeze had de hele dag de tijd, een dag als nu. Heb ik een van die drie brieven genomen, namelijk de belangrijkste, de Efezebrief. En onderweg aangetoond, tenminste, dat was mijn bedoeling, aan te tonen, dat al wat daarin staat ontleend was aan het Oude Testament. En het is bij één bijeenkomst gebleven, daarom mocht ik naar huis. Met een kort dagje. Want ja, dat was tegen het zere been. Want ja, dan hebben ze zelfs geen drie brieven meer. Dat hebben ze dan ook niet. Uiteindelijk komt het erop neer dat, nee, in de Bijbel staat het anders, maar wij weten beter. De Heer heeft zo in ons gewerkt, enzovoorts. En ik heb het niet over Pinksterbroeders, ik heb het over wat anders. Jullie zijn zover nog niet. Maar als je alles van de Bijbel gehad hebt, kom je vanzelf bij dingen die zijn een verborgenheid. Die zijn alleen voor ons, want wij zijn al zo ver op de weg, enzovoorts. Heb je dat nog? Het is geen kwaadsprekerij, dit is geschiedenis eigenlijk gewoon. En het bestaat tot in onze dagen. En het is absurd. Want God verandert niet. Gods plan verandert niet. En als er iets is wat God in de loop der eeuwen wil bewijzen, en daar dienen de eeuwen dus ook voor. Nee, ik zei niet de bedelingen, hoewel dat ook. Maar ik zei ik niet, ik zei eeuwen, daar dienen de eeuwen door. Uit die verse, uit Hebreeën 1, waar het wegvertaald is met wereld. En Hebreeën 11, waar het wegvertaald is met wereld. En in Handelingen 17, waar het geloof ik ook wegvertaald is, maar dat weet ik zo gauw niet meer. Het gaat over, als er één ding is wat God in de eeuwen demonstreert, is dat hij betrouwbaar is, dat je van hem op aan kunt. Dat hij rechtvaardig is, dat hij de wet uitvaardigt. Zijn woord is wet, Torah, truth, onderwijzing, enzovoort. En hij houdt er zich aan. Dat is het enige dus wat niet stroomt, om zo te zeggen. Want dat zeggen de Grieken, hè? De oude Grieken zeggen, alles stroomt. Pantarei, alles stroomt. Alles in de Rijn betekent dat eigenlijk. Hè? Pantarei, alles stroomt. Einstein was niet de eerste die kwam met het idee van er is niks vast, alles beweegt. Maar hij zat er ook naast. Nou ja, als je onder alles verstaat hemel en aarde, dat allemaal voorbij gaat, dat vergankelijk is. Ja, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Gods woord niet. En dan zijn er mensen die komen ons vertellen dat Gods woord niet stand houdt. En dat we het lied van Luther dus ook niet mogen zingen. Die zat er dus ook naast. Die had het woord ook moeten aanpassen aan zijn tijd. En daarmee aan de paus, althans aan de Romeinse kerk, enzovoorts. Toch? Nee, Gods woord houdt stand, blijft bestaan, dat is onveranderlijk, enzovoorts. En het is ook makkelijk te zien dat dat zo is. Maar niet alleen is dat een conclusie, mijnerzijds, dat het zo is. Het staat gewoon ook zwart op wit in de Bijbel. God zegt dat. En hij zegt dat die dingen van tevoren aankondigt, opdat zij weten wie hij is. Niet zo lang geleden moest hij spreken over Jesaja 40, 41, 42, 43, ik weet niet meer precies, die hoofdstukken daar. En daar staat dan dat God dat zegt. Hij zegt, jullie zien dit nog niet, wat ik je nu vertel, dat kan helemaal niet. Hij zei namelijk dat ze verlost zouden worden van Babel, maar ze waren niet in de macht van Babel. Nog niet, nog lang niet. En hij zegt, en dan stuur ik iemand met de naam Kores. Is dat erbij? En die zal mijn werk doen, die zal jullie vrijlaten en wat het maar is enzovoort. En zeg, en dat zien jullie niet, dat geloven jullie niet, dat weten jullie niet, maar ik zeg het nu. En als het gebeurt, dan weet je dus dat het geen toeval is. En dat ik het was die dat gezegd heb en dat het gebeurt zoals ik je heb verteld. Waarom vertrouw je niet op mij? En dan komen de theologen die zeggen, nou, Jesaja moet dus geschreven zijn na de Babylonische ballingschap of op zijn vroegst daarin. Want ja, dat iemand als Kores genoemd wordt, de eerste koning der Perzen over Babel zal ik maar zeggen, en die de Joden dan toestemming geeft om terug te keren naar beloofd land. Ja, als dat al in Jesaja 42, 45, waar het maar staat precies, als het daar vermeld wordt, nee, ja, dat kan natuurlijk niet van tevoren geschreven zijn. En er staat er nog bij dat hij zegt, en ik vertel het je van tevoren, omdat je weet wie ik ben. Er blijft maar één conclusie over voor die theologen. Dat is dat het boek Jesaja dus oplichting is. Maar waarom bestuderen ze het dan? Hebben ze geen zelfrespect? Als het leugens zijn, als het oplichters zijn, religieuze oplichters, dan gooi je dat spel toch weg? Dan ga je daar toch niet je leven aan wijden of zoiets? Nou ja, ik begrijp die mensen nooit. Wat zei ik, Handelingen 17? Ik geloof dat het daar ook staat, ja. Nee, daar staat het niet. Daar staat in Handelingen 27, vers 26... God heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden, bepaald. Bescheiden, afgescheiden. Hebbende de tijden. Die bedoel ik dus, hè, tijden. Hier staat niet eeuwen of zoiets. Maar er staat uitdrukkelijk tijden. Hebbende de tijden tevoren geordineerd. En ook trouwens de bepalingen, de grenzen van hun woning. God heeft namelijk voor de diverse volkeren, diverse landen ter beschikking gesteld. Ook grenzen tussen volkeren zijn van oorsprong door God bepaald. Bepaald, dat zijn grenspalen. En ik denk dat in de toekomst, in de 1000 jaar om zo te zeggen, de diverse volkeren ook inderdaad binnen diezelfde bepalingen zullen leven. Waarom ook niet? Want ook voor Israël geldt dat. Primair voor Israël. Het zal terugverzameld worden in principe naar het beloofde land dat voor hen bestemd is. Maar het gaat ook over tijden die bepaald zijn. En dat is niet anders dan de geschiedenis Gods. Heeft van doen met dat God bepaalde dingen tot stand wil brengen, vast wil leggen in de loop van de geschiedenis en daarmee het een en ander bewijzen. Ik bedoel, dat communisme de mensheid niet verbetert en niet blijvend kan zijn, niet in stand gehouden kan worden, kortom, niks is. Dat is inmiddels bewezen. Het heeft enige tientallen jaren geduurd, zal ik maar zeggen. En er is niks van terechtgekomen tot op heden. Er zijn natuurlijk hardnekkige mensen die het nog steeds nastreven. Maar ja, dat bewijst alleen dat je erg veel hardnekkige mensen hebt. Toch? Nou ja, zo hebben we meer van dit soort systemen. Het werkt niet. Wat een mens ook aan filosofie en wereldbeschouwing ontwikkelt en kan implementeren, kan toepassen, dat gaat niet werken. Eerst een poosje bij de invoering, dan vind je, dat noemen ze vooruitgang dan, of zoiets. En daarna blijkt dat het fout loopt, allerlei bijverschijnselen komen enzovoort, en dat er grenzen aan vastzitten, aan de groei, weet u nog, grenzen aan. En dan dondert het zaakje weer in elkaar. Ja, zo, dat is de menselijke geschiedenis. Ze willen een wet, ze willen wetten en regels. Oké, God zegt, ik zal je helpen, dan geef ik ze, dan, anders duurt het zo lang. Dus beter is het niet, dus alsjeblieft, is dat goed? Ja, zeggen ze, dat is goed. En u weet wat er van terechtgekomen is. En wat is het punt daarvan? Te demonstreren dat de mens daarmee niet leven kan. Dat het zijn vrijheid wegneemt. En dat betekent meteen dat de mens daardoor van streek raakt. U weet wat een streek is? Dat is op het kompas. Dat heet zoveel streken. Dat is je richting. Op het kompas. En men zegt, we moeten een wet hebben, dan weet je welke kant je op moet. Welke richting je moet aanhouden. En ik zeg, je geeft de mensen een wet. En daarna raakt hij vanzelf van streek. En hoe meer hij er heeft, hoe meer hij in paniek raakt. En hoe groter het malieveld moet worden. Of, ik roep maar wat, zoiets. Ze hebben een flink onderhoudswerk al tegenwoordig. Aan het malieveld. Nou goed. Ik heb er nog herinneringen aan, maar die zal ik u besparen. Maar er staat dus, God spreekt vandaag en de bedoeling is dat wij ons dus meer dan de oud-testamentische gelovigen houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet zouden doorvloeien enzovoort. Bovendien hebben wij deel gekregen aan zo'n grote zaligheid, dat is vers 3. Dat is inderdaad de zaligheid van de gemeente, niet maar de grote zaligheid. Het is meer dan dat. Het is de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Zo heet het elders. Zaligheid met, noem ik het traditioneel. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat wil zeggen, we zijn niet alleen maar zalig geworden, maar we zijn zelfs geworden tot eerstgeborenen van die zaligen. Met als gevolg dat we geroepen zijn ook niet alleen maar tot koningen en priesters, maar zelfs tot een hemelse roeping. Hetgeen u waarschijnlijk niks zegt als u denkt dat de hemel het hiernamaals is. En daarom doet de duivel er alles aan om ons wijs te maken dat de hemel het hiernamaals is. Dat is zo. Ja, zo werkt dat. Maar dat is het niet. Het is, ik zeg het al vaker van deze plek, het is het hierbovenmaals. Met dank aan Johan Bos voor de uitdrukking. Het is boven de schepping zelfs. De hemel. De hemel die van ouds is, de hemel der hemelen. Het is niet waar de gelovigen naartoe gaan. Dat is waar alleen waar de eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus naartoe gaan. Omdat ze een hemelse roeping en bestemming hebben. Mede omdat een hele categorie hemelse wezens bij gelegenheid daar alsnog uit zal gegooid worden. De boze, ja. De verklager der broederen of hoe je maar eten mag. Zie, en daar is dus een vacature dan. En die gaat door ons ingenomen worden. Dat is niet alleen met Christus opgewekt, maar ook met Christus gezet in de hemel. Dat is nog een fase verder. En mocht er iemand zijn die zegt, maar dat is toch typisch Paulinisch, dan moet ik u zeggen, nou, ik lees het al in het Oude Testament. Want hoewel Paulus het ons leert, verwijst Paulus niettemin naar het Oude Testament. Want als je in de Efezebrief, ik heb het nu net aangehaald, dus vooruit dan maar. Als je in de Efezebrief spreekt over met Christus opgewekt en gezet in de hemel, dan vult hij het nog een keer aan met die woorden over opgevaren zijnde in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, in hoofdstuk 4 inmiddels. Maar het is echt ontleend aan Psalm 68. Letterlijk. Heb je dat nog? Staat wel degelijk in het Oude Testament. Nou, en zo verder. En dat de Heer wederkomt met zijn gemeente. Met zijn gemeente. Ja, ook dat staat in het Oude Testament. Nee, wij leren het uit het Nieuwe. En dan begrijpen we wat daar in het Oude Testament staat. Omdat het Nieuwe naar het Oude Testament verwijst en zegt gelijk geschreven is, enzovoort. Want Gods woord verandert niet. En dat betekent dat wat God ook doet, het staat altijd alvast in de Bijbel en gewoonlijk, maar dat heb ik nooit gecheckt, gewoonlijk ligt het alvast in het boek Genesis. Want dat is waar gewoonlijk naar verwezen wordt in de eerste plaats. Nou ja, Genesis, dan wel de boeken van Mozes enzovoort. En pas daarna naar de psalmen en de profeten, zoals dat heet. Maar zo is dat nou eenmaal. Kortom, waar het om gaat is dat nog steeds datzelfde woord van God aan ons verkondigd wordt. Daar is niks aan veranderd. Alles is binnen het kader van Gods plan, daar is niks onvoorziens in. De andere kant van dit verhaal, dat denk dat ik u dat misschien toch maar even meteen moet zeggen, is dat hoewel die dingen bij God van tevoren vastgelegd zijn en dat plan gewoon uitgevoerd wordt, de andere kant is dat dat niet betekent dat de mens geen verantwoordelijkheid draagt voor wat hij doet. En voor zijn wandel en voor zijn geloof. Want dat is het probleem, vind ik, van al die religies, die allemaal, inclusief de christelijke religie, die allemaal de neiging hebben om de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu af te schuiven met de woorden, het komt toch zoals het komen moet. En als het je tijd is, ga je toch. Verrassend waar naartoe. Maar goed, naar de Efteling. Als je de tijd is, ga je toch. Ja, sommigen denken ook naar de Efteling, ja, of wat het maar is. Die denken, ik kom om de 14 dagen in een zaaltje waar ook kinderen samenkomen. De kinderbijeenkomsten gehouden worden. Er hangen allerlei vlaggetjes met spreuken erop. En op een van die vlaggen, er staan leuke dingen op trouwens. Maar die kan ik allemaal niet onthouden. Ja, op Urk, ja. Dat kan ik allemaal niet onthouden. Maar op een van die vlaggetjes staat dan, ons toeval is Gods logica. En dan, die zou ik er eigenlijk af willen halen daar. Want het suggereert, ik weet niet wat ze erbij gedacht hebben, die kinderen. Maar die hebben dat niet bedacht, dus maar goed. Ik weet niet wat ze gedacht hebben, maar het suggereert dat alles in ons leven door God bepaald wordt. Ook al kunnen wij er geen touw aan vastknopen en zeggen, denk het is toeval, dan moeten wij leren denken dat het toch allemaal van Gods wegen zo geleid wordt. En die gedachten kom ik veel te vaak tegen. Ook ik kom die gedachten veel te vaak tegen. Dat is niet zo. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik moet u zeggen dat de meeste religies, maar ik ken ze natuurlijk niet allemaal, waarom ook. Maar dat de meeste religies toch dat idee in zich bergen, het komt toch allemaal zoals het komen moet en wij kunnen er niks aan doen. En of dat dan inhoudt, het komt allemaal goed of het gaat allemaal fout, want we gaan allemaal naar de verdoemenis. Dat schijnt de christelijke variant te zijn. Ja, het blijft hetzelfde verhaal. Je kunt er niks aan doen. En men wordt apathisch. Zo van, ja, het moet je gegeven worden. Je komt vanzelf bij dat verhaal. Nou ja, dat kan ik niet vertellen, het duurt te lang. Maar het verhaal van die watersnood en dan komt eerst een bootje en die komt helpen. Wil niet helpen, want God zal ze redden. En dan komt er nog een helikopter voorbij. Ik weet nog precies, de Sikorsky S-51. Ik weet het zeker, want ik had er een model van op mijn kamer hangen. Moest je in elkaar plakken en knippen. Sikorsky 51, wat die Rus ermee van doen had, maar dat was een Belgisch helikopter. Maar goed, laat maar zitten. Maar de Sikorsky, en die kwam er voorbij. Nee, wilde niet gered worden, en, want God zou ze redden. Dat gebeurde dus vervolgens niet. En toen de figuur in kwestie bij de Hemelpoort aankwam, of waar hij maar aankwam, toen was het, ja, dus... Ja, ik had erop gerekend dat God me kwam redden. En God zei dan, of Petrus, of wie het dan maar was. Maar ik heb je een boot gestuurd en ik heb je een helikopter gestuurd, enzovoort. Maar je wilde niet. Zo is het maar net. Je brengt mensen het evangelie en zeggen ze, nou ja, moet je gegeven worden. En dan zeggen ze, ik geef het je hier. Ik reik het je aan. Of zoals die broeder zei, nou, als ik dat moet weten, moet leren, dan stuurt de Heer me wel iemand. En ik was bij hem thuis op dat moment. Dus ik kon het niet laten. Ik zeg, nou, en ik ben gekomen en ben ik hier en wil je het niet? Ik heb de man daarna nooit meer gesproken. Maar goed. Ja, het einde van het verhaal. Toch? Weglopen voor de verantwoordelijkheid. Dat is wat men doet. Onder het motto, met de argumentatie van, ja, maar het ligt allemaal al vast. God weet dat toch van de woorden, ligt het toch vast, enzovoorts. En dan maakt men misbruik van het feit dat wij ons zoiets niet kunnen voorstellen. Dat je de toekomst kunt kennen. Maar God is boven de tijd. En overziet die tijd. Of we dat begrijpen of niet. Nee, dat begrijpen wij niet, maar we moeten ermee leren leven. En de Bijbel leert ons dat de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. En daarom krijgen we adviezen. En de adviezen zijn om vooral te luisteren naar de Heer en zijn woord. Omdat wij leven in een wereld die vergankelijk is, maar het woord van God blijft tot in der eeuwigheid. En daarom is dat woord de vaste grond. En voor ons het geloof in dat woord, de vaste grond voor de dingen die wij hopen. En daar moeten we het eerst bij laten.